dat we dat gaan doen. Zingen we de kracht van uw liefde. En de kracht van uw liefde begint met: Heer, ik kom tot u. En eigenlijk is dit lied een gebed. Gebed om verandering voor jezelf. Ik wil je vragen om dit lied ook op die manier te zingen. Als gebed naar God. En als het helpt kun je daar je ogen bij dicht doen. Of wat je zelf fijn vindt. We zingen met die gedachte.
am the bread of life. Whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall not thirst. I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. I am the door. If anyone enters by me, he will be saved, and will go in and out and find pasture. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for his sheep. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. And every branch that does bear fruit, he prunes, that it may bear more fruit. I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live. And everyone who believes in me shall never die.
Vandaag inderdaad alweer de derde Ik Ben-uitspraak van Jezus. We hebben nagedacht over Jezus die zegt, ik ben het brood van het leven. Vorige week over zijn uitspraak, ik ben het licht van deze wereld, het licht dat leven geeft. En vandaag gaan we nadenken over een aantal toch wel hele bijzondere en ook nogal exclusieve uitspraken van Jezus. Die we vinden in Johannes 14. We lezen deze 7 zondagen voortdurend uit het Johannes-evangelie. En vandaag gaan we een aantal versen lezen uit Johannes 14. En daarin zegt Jezus het volgende. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Je kunt het een beetje op verschillende manieren uitspreken. Verschillende manieren de klemtoon leggen. Mag ik hem even zo zeggen? Jezus zegt hier heel exclusief. Ik ben de weg. Ik ben de waarheid en ik ben het leven. En dan voegde hij er gelijk in één adem aan toe. En niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Alsof het nog niet duidelijk genoeg is dat hij de weg is naar God. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. En verderop lezen we in Johannes 14. Wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Deze woorden worden door Jezus uitgesproken op de avond voorafgaand aan de dag waarop hij als Zoon van God zal worden gekruisigd. Hij heeft een maaltijd met zijn leerlingen. Achteraf blijkt het de laatste maaltijd te zijn die hij met ze zal hebben. En tijdens deze maaltijd gaat het over allerlei verschillende zaken en doet Jezus uiteindelijk deze uitspraken. Je zou dus kunnen zeggen over wat hier staat. Daar valt als het ware al de schaduw van het kruis overheen. En ze hebben ook alles te maken met wat er de volgende dag zal gaan gebeuren als Jezus inderdaad aan het kruis wordt gespijkerd. We hebben ontdekt de afgelopen weken, en Alexander refereerde daar net ook al even aan, dat als Jezus zo nadrukkelijk zichzelf voorstelt als ik ben, dat hij daarmee die bijzondere naam van God gebruikt, de naam waarmee God zich voorstelt op een dag aan Mozes in de woestijn. Mozes vraagt aan God, Heer, als de mensen zeggen namens wie ik spreek, wat moet ik dan zeggen? Dan zegt God, zeg maar dat ik ben, heeft gesproken. Het blijft een beetje een vreemde naam van God, vind je niet? Ik ben. Stel, straks bij de koffie, dan komt er iemand naar je toe, of jij gaat naar iemand toe die je nog niet kent. Het zou trouwens best goed zijn om dat tijdens het koffiedrinken af en toe eens te doen. En dan steek je de hand uit naar die ander en de ander zegt, ik ben. Ja, dan komt er denk ik toch gelijk een vraagteken in je ogen. Zo van, ja, ik ben en verder, wat bedoel je, wie ben je dan en wat ben je dan? Het is alsof de naam ik ben van God niet af is. Een beetje open einde heeft, een beetje open blijft. En weet je wat nou het mooie is? Jezus is naar deze wereld gekomen, eigenlijk heel eenvoudig, om die ik ben naam, die open naam van God, om die af te maken, om die in te vullen, om die aan ons te gaan openbaren. Want, zo lezen we helemaal aan het begin van dat mooie Johannes-evangelie, Johannes 1 vers 18, niemand heeft ooit God gezien. Niemand. Maar de enige zoon, en dan hebben we het over de Heer Jezus, de enige zoon die, zo hebben we 2 weken geleden ook al gezien, die zelf ook God is. Dat is het bijzondere aan Jezus. Hij was 100% mens en hij was tegelijkertijd 100% God. Niemand heeft God ooit gezien, maar de enige zoon die zelf God is, die aan het hart van de Vader is. Die zo dicht bij God was, die God als geen ander kent, omdat hij zelf ook God is, die heeft hem doen kennen. Jezus is naar deze wereld gekomen om die open ik ben naam van God af te maken. Je zou in die zin kunnen zeggen, Jezus is het visitekaartje van God. Hij laat ons zien wie God is. Nou, jullie hebben, als het goed is, allemaal dit mooie magazine gehad. Zeker als je hier in de Maten woont of ook als je hier in de gemeente bent. Voor degenen die dit magazine nog niet hebben ontvangen, ze liggen er nog, denk ik, genoeg bij de informatietafel. Dus neem die straks ook even mee. En in een van de artikelen wordt dat ook verder uitgelegd. Wat het betekent dat Jezus zich zo met al deze verschillende namen openbaart en hoe hij daarmee de naam van God af wil maken. We gaan vanmorgen nadenken over hoe we God kunnen leren kennen, hoe Jezus gekomen is om hem te doen kennen, om hem te openbaren, om hem uit te leggen aan ons. Maar we gaan vanmorgen aan de hand van die uitspraak van Jezus ook nadenken hoe we bij God kunnen komen. Hoe we die onzichtbare God, hoe we gewoon zo dicht bij hem mogen komen, dat we net als de Zoon ook als het ware aan zijn hart gekluisterd mogen zijn. Jezus, hij zegt het zo mooi, ik ben de weg. Ik ben de waarheid en ik ben het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Ik zei het al, we komen deze woorden tegen in Johannes 14. En ik stel voor dat we ook een gedeelte in ieder geval van het hoofdstuk met elkaar gaan lezen. Om ook een beetje te begrijpen in welk verband Jezus deze woorden spreekt. We zullen straks gaan zien dat deze woorden antwoord zijn op een hele belangrijke vraag die door een van de leerlingen van Jezus wordt gesteld. We lezen in Johannes 14, vers 1 het volgende. Jezus, het is tijdens je maaltijd, en Jezus die kijkt op een gegeven moment zijn leerlingen aan en dan zegt hij, wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. Waarom zegt Jezus dit? Wat is hier aan de hand? Nou, dan moet je eigenlijk even lezen wat er hieraan vooraf gaat in Johannes 13. Want die maaltijd waar we hierover lezen. Nou, er was een heel uitgebreid gesprek en Johannes heeft daar een verslag van gedaan. Dat begint in Johannes 13 en gaat door tot en met Johannes 16. En als je even Johannes 13 doorleest, dan begrijp je een beetje wat er aan de hand is hier. Waarom de discipelen hier ongerust zijn. Nou, het is nog een beetje makkelijk vertaald, want er wordt hier een heel sterk Grieks woord gebruikt. De discipelen waren hier gewoon helemaal upset. Ze waren helemaal van slag. Hun hele denken was op zijn kop gezet. Hun hele gedachten over hoe het allemaal zou gaan. Alles was even in een half uur, in een uurtijd onderuit gehaald. Wat was er gebeurd? We lezen Johannes 13, hoe deze maaltijd begint. Het was de Pesachmaaltijd, de maaltijd die wordt gevierd 1 keer per jaar door de Joden als inleiding op het Joodse Pesach. Het zou een feestmaal hebben moeten zijn. Maar de maaltijd begon al een beetje vreemd, want toen ze daar in die zaal bij elkaar waren, iedereen ging zitten. En normaal moet er dan een slaaf zijn die de voeten van de gasten wast, maar die was er niet. En de discipelen kijken elkaar een beetje aan van ja, wie moet nu de voeten wassen van de ander? En niemand heeft er zin in. En op een gegeven moment staat notabene Jezus, de Heer, zelf op en gaat hij de voeten wassen van zijn leerlingen. En ik kan me voorstellen dat ze elkaar wat verlegen aan zitten te kijken van wat moeten we hiermee. Jezus wil hiermee leren wat het betekent dat we elkaar niet de oren moeten wassen, maar dat we elkaar de voeten moeten wassen. Dat we elkaar moeten dienen. En dan is het gebeurd en dan zitten ze te eten en op een gegeven moment zegt Jezus, jongens, ik moet jullie wat vertellen. Eén van jullie zal mij gaan verraden. Ik zie de gezichten betrekken. Van de gezellige maaltijd is er al weinig meer over. Iemand van ons gaat Jezus onze Heer verraden? Dat kan toch niet waar zijn? En weer even later vertelt Jezus, we zijn nu 1 jaar of 3 zo met elkaar aan het optrekken, maar ik ga jullie vast waarschuwen. Ik ga weer weg bij jullie. Ik ga jullie verlaten. Ik ga naar een plaats waar jullie voorlopig nog niet komen. En de vertwijfeling slaat toe. En dan helemaal aan het einde van Johannes 13 Dan kijkt Jezus nog een keer zijn leerlingen aan en dan zegt hij, oh ja, Petrus, jij hè, jij die altijd zo haantje de voorste bent. Nou, over een haantje gesproken. Voordat de haan morgenochtend drie keer, of voordat de haan morgenochtend gekraaid zal hebben, zul je mij driemaal hebben verloochend. En ik kan me zo voorstellen, schuif in gedachten maar eens even aan bij deze groep mannen, dat ze in shock zijn. Wat gaat er allemaal gebeuren? En als het dan even stilvalt, dan kijkt Jezus zijn mannen aan. Hij kijkt ze even in de ogen en hij ziet de schrik en de angst. En hij proeft even wat er in de zielen van deze mannen gebeurt. Dan spreekt Jezus deze geweldige woorden. Jongens, wees niet ongerust, maar vertrouw op mij. Of vertrouw op God en vertrouw op mij. Ik vind het gelijk al zo'n bemoediging aan het begin van dit hoofdstuk. Ook voor ons levert in 2019. Ook voor ons mensen in wiens leven het soms ook zomaar kan gebeuren. Dat je denkt dat alles goed gaat, de zon schijnt. En opeens gebeurt er van alles en nog wat. En je hele leven staat zomaar op zijn kop. Bijvoorbeeld je krijgt een negatieve uitslag van een onderzoek. Of je wordt zomaar getroffen door een hartstilstand of wat dan ook. Of je hoort zomaar van iemand in je directe omgeving die is overleden. Zo kunnen de dingen gebeuren. En inderdaad wat er de afgelopen week gewoon in één week allemaal gebeurd is. Een aanslag in Utrecht, een politieke aardverschuiving in Den Haag. En weet je, ons leven kan soms zo vol onrust zijn. Vol onzekerheid. Vol twijfel. Vol teleurstelling, vol pijn. En dan zegt Jezus, als je hier vandaag ook zo zit, dan zegt Jezus ook vandaag tegen ons en tegen jou, heel persoonlijk. Hij kent jou, hij weet wat er speelt in je leven. Dan zegt hij heel persoonlijk, wees niet ongerust. Wees niet ongerust. Wees niet van slag af. Vertrouw op God en vertrouw op mij. Dat zijn mooie woorden. Dan gaat Jezus verder en dan gaat hij zijn leerlingen helpen om even verder te kijken dan het moment zelf. Om even verder te kijken dan hun geestelijke neus lang is. Hij gaat ze een vergezicht geven, een soort helikopterview. Even een plaatje van het grote geheel van wat God voor zijn kinderen in gedachten heeft. Hij gaat zijn discipelen bemoedigen. Ja, oké, jullie zullen door moeilijke tijden heen gaan. Dat geldt voor toen, en dat geldt ook voor ons als volgelingen van Jezus. We zullen soms door moeilijke dingen heen gaan in ons leven. Maar, zegt Jezus, dan ga ik je even het grote plaatje laten zien. En dan mag je naar kijken, juist als het soms zo moeilijk is in je leven. Dan zegt Jezus, in het huis van mijn vader, dat is een omschrijving van de hemel. In het huis van mijn vader zijn veel kamers. In andere vertalingen staat, zijn veel woningen. Zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? En dit sluit even aan bij een opmerking uit hoofdstuk 13. Dat Jezus zei, ik ga nu heen naar een plaats waar jullie nog niet kunnen komen. Maar ik ga heen om een plaats voor jullie gereed te maken. Een plaats waarheen? Wat bedoelde Jezus? Nou, een plaats in de hemel. Het huis van de Vader, een huis waar zoveel kamers zijn, waar zoveel woningen zijn. Een plaats die zo groot is, daar is ruimte genoeg voor ieder mens. Jezus spreekt hier heel concreet over de hemel. Voor heel veel mensen is de hemel een fictief begrip, iets van, nou ja, een soort verzamelnaam van alles wat, zeg maar, buiten het zichtbare plaatsvindt. We praten heel gemakkelijk over mensen die in de hemel zijn, zonder dat ze überhaupt in de gaten hebben of weten wat de hemel is. Maar in de Bijbel wordt heel concreet gesproken over de hemel als een bestaande, weliswaar voor ons nu nog onzichtbare, maar eens op een dag ook zichtbare, bestaande werkelijkheid. Even heel mooi, een klein uitstapje. In Openbaring 21... wordt de hemel ook voorgesteld en dan omschreven als het nieuwe Jeruzalem. Joël heeft daar een tijdje geleden over gesproken, Openbaring 21. En heel opvallend van het nieuwe Jeruzalem, het beeld van de hemel, worden ook de afmetingen gegeven, hoe groot dat nieuwe Jeruzalem, die stad, zal zijn. En heel mooi, als je dat even omrekent naar Nederlandse maten, dan blijkt dat die stad, dat Nieuwe Jeruzalem, dat beeld van de hemel, maar liefst een maat heeft van 2400 kilometer breed, 2400 kilometer lang en 2400 kilometer hoog. Dus dat is een enorme stad. Iemand heeft eens uitgerekend, het was een heel ingewikkeld sommetje, dus dat zal ik je besparen. Maar iemand heeft eens uitgerekend dat de oppervlakte van het Nieuwe Jeruzalem van de hemel zo groot is, dat al zou je maar 25% van het hele gebied van het Nieuwe Jeruzalem laten bewonen, dan is er al plaats voor minimaal 20 miljard mensen. En dan heb je een groot huis. Ik weet niet of je die maten die in Openbaringen 21 echt letterlijk zo moet nemen, maar wat in ieder geval de boodschap is, de hemel, het huis van de Vader, is zo groot dat er werkelijk voor ieder mens plaats zal zijn. Voor alle mensen die ooit hebben geleefd, voor de mensen die nu leven en voor de mensen die wellicht na ons zullen leven. Er is zoveel plaats in de hemel, in het huis van de Vader. Iedereen is daar welkom. Sterker nog, ik geloof dat wij mensen door God zijn gemaakt met de bedoeling om in de hemel te komen. Wij zijn gemaakt voor de hemel. We zijn niet gemaakt voor de hel. God wil maar één ding, dat ieder mens uiteindelijk in het huis van de Vader komt te wonen. En dat was voor hem zo belangrijk en dat mocht hem zoveel kosten, dat hij uiteindelijk zijn eigen zoon, zijn geliefde zoon, gaf om gekruisigd te worden, om het mogelijk te maken dat iedereen in de hemel zou komen. Ik zeg hiermee niet dat automatisch iedereen in de hemel komt. Dat zeg ik niet. Wat ik wel zeg is, als iemand uiteindelijk door eigen keuzes hier in het leven gemaakt niet in de hemel komt, dan is dat nooit de wil van God geweest. God wil niet dat iemand verloren gaat. God wil dat alle mensen behouden worden. En daarom heeft hij de hemel zo groot gemaakt en daar staan zoveel woningen klaar, dat er voor ieder mens ruimte is in de hemel. Amen? Dat is God. God wil niet dat iemand verloren gaat. In het huis van de Vader is ruimte genoeg. Er is plaats genoeg voor iedereen. Wat een toekomst is dit. Dit is wat Jezus zijn leerlingen meegeeft om hen te bemoedigen in de moeite van hun leven van dat moment. Wees niet ongerust. Vertrouw op God, vertrouw op mij. Het gaat goed komen. Het gaat uiteindelijk goed komen. Daar mogen we naar uitkijken. Dat leven hier op aarde, dat is maar een heel klein stukje van die veel grotere werkelijkheid van de eeuwigheid. En dit is uiteindelijk onze bestemming. We hebben een woning die wordt klaargemaakt voor ons in het huis van de Vader. We lezen verder in vers 3. Wanneer ik een plaats voor jullie gereed gemaakt heb, kom ik terug, zegt Jezus. Dan zal ik jullie met me meenemen en dan zullen jullie zijn waar ik ben. Met andere woorden, Jezus is al 2000 jaar in de hemel aan de rechterhand van de Vader, zo lezen we dat. Wat doet Jezus daar al 2000 jaar? Jezus is al 2000 jaar bezig met een plaats te bereiden, een woning te bouwen voor al die mensen die uiteindelijk bij hem in het Vaderhuis daar de eeuwigheid mogen doorbrengen. Geweldig, hè? En wat een belofte geeft Jezus hier, hij zal op een dag terugkomen. We hebben dat net zo mooi gezongen in een van de liederen. Als Christus komt met macht en luister, wat gebeurt er dan? Dan brengt hij ons thuis. Natuurlijk, als het goed is, hebben we een thuis hier op aarde en ik hoop dat je een heel fijn thuis hebt waar het mooi wonen is, waar het veilig is, waar het goed is. Maar geloof me, ons uiteindelijke thuis is niet hier op aarde. Ons uiteindelijke thuis is in het Vaderhuis van God, in de hemel zelf. Wat een heerlijke toekomst belooft God ons hier. En dan gaat Jezus zijn leerlingen een beetje prikkelen. Hij gaat ze een beetje uitdagen. Hij zegt in vers 4... Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga. En ik kan me voorstellen dat Jezus het een beetje stil laat vallen en zo een beetje rondkijkt van, nou, jullie kennen toch de weg waar ik heen ga? Hij wil het een beetje uitdagen, zo van, hebben jullie nou in de gaten wat ik probeer te zeggen? Nou, Thomas, een van de, ik denk wel, meest kritische leerlingen, die heeft zoiets van, ja, dat zegt u wel dat wij de weg kennen, maar wacht even. Hij is een soort woordvoerder van de groep. Wij weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer. Waar hebt u het überhaupt over? Hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten? Ik vind het zo'n eerlijke, oprechte vraag van Thomas. Hoe zouden we de weg kunnen weten naar het huis van de Vader? Hoe zouden we de weg kunnen weten naar het hart van de Vader, waar we net over gelezen hebben, Johannes 1? Hoe zouden we God kunnen zien? Niemand heeft ooit God gezien. Heer, u zegt zo heel makkelijk, jullie weten de weg waar ik heen ga. We weten het niet. Hoe zouden we het moeten weten? En dan gaat Jezus antwoord geven. En dan komen we uit bij die mooie uitspraak in Johannes 14, vers 6. Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En dan lezen we gelijk even door, vers 7. Als jullie mij kennen, zullen jullie ook mijn Vader kennen. En vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien. Daarop zei Filippus, weer een andere leerling uit de groep, laat ons de Vader zien, Heer. Meer verlangen we niet. Dat vind ik op zich wel heel mooi, als dat je enige verlangen is, om de Vader te zien. En dan zegt Jezus, ik ben nu al zo lang bij jullie. Al 3 jaar liepen ze samen dag in dag uit door Israël. Ik ben al zo lang bij jullie. En nog ken je me niet, Filippus. Wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? Tot zover uit Johannes 14. Wat een bijzondere woorden die Jezus hier uitspreekt. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Waarbij bij deze uitspraak het accent ligt op die eerste woorden. Ik ben de weg. Het is het antwoord op de vraag van Thomas. Hoe zouden we de weg dan kunnen weten? De weg naar het huis van de Vader. De weg naar het hart van de Vader. Met andere woorden, hoe kunnen we God nou leren kennen? En misschien ben je hier vanmorgen ook wel met deze vraag gekomen. Ik hoop dat dat een vraag is van je hart, een verlangen is van je hart. Hoe kunnen we God nou leren kennen? Hoe kunnen we nou dichter bij God komen? Het is eigenlijk de vraag waar ten diepste iedere religie zich mee bezighoudt. Hoe kom je in contact met God? Het boeddhisme heeft het achtvoudige pad naar de verlichting bedacht. Een hele route hoe je uiteindelijk bij het licht kunt komen. Het jodendom stelt ons het pad voor van het houden van de geboden. Als je dit doet en als je dat doet, dan zul je uiteindelijk bij God komen. De islam heeft een heel systeem van regels en allerlei dingen die je moet doen bedacht. Je vindt ze in de Koran. En als je dat doet, dan zul je dichter bij God komen. Maar weet je dat het antwoord van alle religies op de vraag, hoe kun je nou dichter bij God komen, hoe kun je God leren kennen, dat is eigenlijk een antwoord in de zin van een systeem. Een stappenplan, iets wat we zelf moeten doen. Ik vind het zo mooi, als Jezus antwoord geeft op de vraag, hoe kunnen we God leren kennen, dan komt Jezus niet met een systeem. Dan komt Jezus met zichzelf, met een persoon. Het antwoord van Jezus overstijgt elke religie, overstijgt elk systeem. Jezus zegt, ik ben de weg. Hij wijst niet de weg. Ik denk dat er een heleboel religieuze leiders zijn geweest, en misschien vandaag ook nog zijn, die wel de of een weg wijzen. Nee, Jezus gaat een hele grote stap verder. Hij zegt, ik ben de weg. Hij zelf, de persoon Jezus Christus, de Zoon van God, God zelf. Hij is de weg naar het huis van de Vader, de hemel. En hij is het weg naar het hart van de Vader, God zelf. En waarom kan hij nou zo expliciet, zo exclusief zeggen, ik ben de waarheid, of ik ben de weg? Omdat hij en niemand anders 100% de waarheid is. Omdat hij en niemand anders 100% het leven is. En daarom is hij de enige in de geschiedenis. Jezus, mens en God tegelijk. Daarom is hij de enige die kan zeggen, ik ben de weg. Jezus is niet een weg, hij is niet een van de vele wegen die naar Rome, die naar God leiden. Dat is een beetje de boodschap van onze tijd. Elke religie heeft wel iets moois, iets waars in zich. Nee, zegt Jezus, ik ben de weg. De enige. De enige. En om dat nog eens te benadrukken, zegt hij er inderdaad bij: niemand kan bij de Vader komen dan door mij. En dit zegt hij dus een uurtje of 16 voordat hij als Zoon van God gekruisigd zal gaan worden. Ik zei al, de schaduw van het kruis valt over deze woorden. Waarom moest Jezus gekruisigd worden? Waarom moest hij aan het kruis? Even voor alle duidelijkheid, het was helemaal zijn eigen keuze, hè? Wat er op die vrijdag daar net buiten Jeruzalem gebeurde op Golgotha, dat was niet een onverwacht uit de hand gelopen situatie. Het was niet het mislukte einde van een idealist. Nee, het was precies waarvoor Jezus naar deze aarde is gekomen. Het was precies wat ook het plan was van de Vader, dat wat hij uit liefde liet gebeuren, dat de Zoon gekruisigd zou worden. Jezus, hij kwam om ons het hart van de Vader te laten zien, lazen we net uit Johannes 1. Maar Jezus is ook gekomen om de weg te zijn naar het hart van de Vader. Om de weg te zijn naar het huis van de Vader. De verbinding, die hele intieme relatie tussen God en mensen, waar je helemaal aan het begin van de Bijbel over leest, over hoe God en Adam en Eva met elkaar omgaan, zonder enige ruis op de zender, zonder enige afstand, zo close, zo intiem, zo mooi. Het was radicaal fout gegaan toen de zonde zijn intrede deed. In het leven van Adam en Eva. En wij allemaal, wij zijn hen daarin gevolgd. En wat heeft de zonde gedaan? De zonde heeft zo'n intense scheiding gebracht tussen God en mensen, tussen hemel en aarde. De kloof tussen God en mensen is zo groot geworden dat niemand meer en ook geen enkel religieus systeem ooit nog deze kloof zou kunnen overbruggen. Wat deed Jezus toen hij uit het kruis hing? Op dat moment herstelde hij de relatie tussen hemel en aarde. Herstelde hij de relatie tussen het hart van God en het hart van mensen. Hoe deed hij dat? Door dat wat die scheiding had veroorzaakt, de zonde en de straf die erbij hoort, op zich te nemen, weg te dragen en daarvoor te betalen aan het kruis. Het was het meest dramatische moment van de geschiedenis, maar ook het allermooiste moment van de geschiedenis. Jezus werd op dat moment de weg, de route, de verbindingsschakel tussen ons hart en het hart van God. Waardoor het nu zo is dat als we geloven in Jezus, dan wordt de relatie hersteld met God. Dan mag je een zoon, een dochter van God worden. En dan wil hij onze Vader zijn. Jezus is de weg tussen ons hart en het Vaderhart van God. En daarom, omdat alleen Jezus dit kon doen en heeft gedaan, aan het einde van die tijd dat hij aan het kruis ging, kon hij uitroepen: het is volbracht. Het is volbracht. Alleen daarom kan Jezus, of kunnen we alleen maar door Jezus bij de Vader komen. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Maar hoe kunnen we God nou zien? Dat was de vraag van die andere leerlingen, van Filippus. Laat ons de Vader zien, meer verlangen we niet. En dan is dat het derde wat Jezus zegt. Wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Wil je weten wie God is? Ik kan hem niet aanwijzen. God is nog steeds in die zin een onzichtbare God. Hij is voor onze natuurlijke ogen onzichtbaar. Maar tegelijkertijd wil je weten wie God is, je kan hem zo aanwijzen. Dan wijs ik naar Jezus. Jezus zegt, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien, die heeft God gezien. God is onzichtbaar, ja, maar toen Jezus kwam naar deze aarde, toen werd God zichtbaar, toen werd zijn naam afgemaakt. Ik ben, wat moet ik ermee? Jezus zegt, ik zal het je uitleggen wat je ermee moet. Ik ben, dat betekent dat hij het brood is. Ik ben, dat betekent dat hij het licht is. Ik ben de weg, dat betekent... En hij gaat het helemaal uitleggen. Wil je weten wie God is? Moet je naar Jezus kijken. Wil je weten hoe God naar mensen kijkt? Moet je kijken hoe Jezus naar mensen keek. Wil je weten hoe God met mensen omgaat? Moet je kijken naar hoe Jezus met mensen omging. Denk even het verhaal van vorige week. Weet je wel, die overspelige vrouw. Die vrome mannen, ze stonden al met de steen in hun hand om haar te stenigen. Ah, Jezus is zo anders. En als je daarnaar kijkt, dan weet je precies hoe God is. De Vader. Of het verhaal van twee weken geleden, dat gesprek dat Jezus had met die vrouw bij de put. En joh, ik zou zoveel verhalen vanmorgen kunnen noemen, waarin je telkens ziet Hoe Jezus met mensen omgaat, hoe Jezus niemand afwijst, niemand veroordeelt. Hoe Jezus alleen maar uitnodigt, kom bij mij, ik heb leven. Ik kan de honger van je hart en de dorst van je ziel tot stilte brengen. Ik heb je alles te geven wat je nodig hebt. Kom bij mij. Het is nooit bij Jezus, verdwijn. Altijd kom bij mij. En dit is helemaal het karakter van God. Mag ik nog één tekst noemen? Waarin dat zo mooi onder woorden wordt gebracht in Hebreeën 1 vers 3. En ik lees het even vanuit de basisbijbel. De Zoon, de Heer Jezus. Hij is de afbeelding van God zelf. Hij is een soort replica van God. De afbeelding van God. In hem zien we wie God is. In hem zien we de macht en de majesteit van God. En het karakter van God. Daarom is het zo belangrijk om Jezus te kennen. Want hoe meer je Jezus kent, hoe meer je de Vader kent. Hij laat zien wie God is. En Jezus, hij wil voor ons, nog één keer, hij wil voor ons de weg zijn naar het vaderhart van God. Zodat we in een diepe relatie met God, in een persoonlijke relatie met God mogen gaan leven. Hij wil voor ons de weg zijn naar het vaderhuis van God, de hemel. Er is maar één weg naar de hemel. Er zijn niet vele wegen die naar de hemel leiden. Er is één weg en dat is Jezus. Door wat hij gedaan heeft aan het kruis. Daardoor, als we dat in geloof willen aanvaarden, willen omarmen, in ons hart willen toelaten, dan is er plaats in de hemel. Dan wordt er op dit moment voor jou een mooie woning in de hemel gebouwd. Hoe die er ook uit gaat zien, dat weet ik niet. Maar het wordt heel mooi. Jezus is de weg. Hij is de waarheid. Hij is het leven. En wat mensen ook om je heen vertellen. Wat je misschien ook als boodschap uit de wereld om je heen krijgt. Echt waar. Niemand. Kom tot de Vader, dan alleen door Jezus. En wie mij gezien heeft, wie Jezus gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Vanmorgen om 1:15 stapten Sonja en ik in de auto om op weg te gaan naar Apeldoorn. Wij wonen in Nieuw-Vennep. En weet je, als je mij vanmorgen 7:15 had gebeld en je had mij gezegd, weet je, de weg vanuit Nieuw-Vennep naar Apeldoorn, had ik je dat zo in 10 seconden kunnen vertellen. De A4 op, dan de A10 op, Amsterdam, dan de A1 op, afslag Apeldoorn-Zuid en je bent bij de Maten. Fijn dat je het weet. Maar ik moest vanmorgen, en wij moesten vanmorgen wel de keuze maken om dan ook daadwerkelijk die weg te gaan. Anders waren we nu nog in Nieuw-Vennep geweest, had je geen preek gehad. Weet je, je kunt alles weten over Jezus. Je kunt misschien wel nu van binnen of misschien wel echt zichtbaar knikken met je hoofd zeggen, ja, inderdaad, hij is de weg. Geweldig dat je het weet. Er zijn mensen die zoveel over Jezus weten. Maar je moet wel die weg gaan. Anders heb je er niks aan. En ik wil vanmorgen je, als je dat nog nooit in je leven hebt gedaan, ik wil je vanmorgen aanmoedigen. Ik wil je vanmorgen uitnodigen. Om heel bewust voor jezelf de keuze te maken. Als Jezus de weg is naar het hart van God, naar het huis van God, dan is dit de weg die ik wil gaan in mijn leven. Dan wil ik vanmorgen als het ware neerknielen bij het kruis. Ik vond dat we dat net zo mooi gezongen hebben. Jaco, zouden we dat lied nog een keer mogen zingen? Dat ik kniel neer bij het kruis, want dat is eigenlijk waar het om gaat. Hè? Dat we dan gaan neerknielen bij het kruis en we zeggen, Jezus, als we door u bij het hart en bij het huis van de Vader komen, dan wil ik u aanvaarden als mijn Heer, als mijn Koning. En wil ik u gaan volgen. Zullen we een moment stil zijn? En dan kunnen we gewoon even in alle rust, terwijl de muziek vast gaat spelen, dat we ook persoonlijk uitspreken naar Jezus. Als u de weg bent en u bent het, dan wil ik er vandaag voor kiezen om in u te geloven. En dan wil ik door u bij het hart van de Vader komen. Door u de weg naar de hemel gaan. Dank u wel, Jezus, dat u gekomen bent. Dat u voor ons, voor mij, aan het kruis bent gegaan. Dat u uw leven hebt afgelegd. Dat u alles wat scheiding bracht tussen God en mensen, tussen hemel en aarde, tussen u en mij, al mijn zonden, al mijn schuld, al mijn tekortkomingen. U hebt het allemaal op u genomen. En we mogen nu door u tot de Vader komen. En je mag het gewoon heel persoonlijk, zachtjes in je hart, ook naar God toe uitspreken.